En na 7 maanden gaan wij weer terug naar 1 Johannes. Naar 1 Johannes 2. En dan zeg ik altijd waar wij waren bij vers. En dan noem ik een vers. En dat is, dit is Johannes, dus het is niet specifiek 1 vers. Want veel voortgang zit er in de uiteenzettingen van Johannes nou eenmaal niet. Want eigenlijk verandert het thema hier in dit boek nauwelijks. Er wordt omheen gelopen, heb ik wel eens gezegd. Johannes beziet het steeds weer van een andere zijde. Maar het gaat hier over de positie van de gelovige die geacht wordt te wandelen in het licht. Om de eenvoudige reden dat een gelovige nou eenmaal gelooft in het woord van God, in wat God geopenbaard heeft. En woord is nu eenmaal licht en licht is nu eenmaal woord, enzovoorts. Kortom, wij worden geacht te wandelen in het licht. Aan de andere kant daarvan hebben wij natuurlijk het bekende grote probleem van de mens, die weet dat hij een zondaar is van nature, die bovendien enige weet heeft, vermoeden of hoe het maar heten mag. Hij heeft een geweten namelijk, dus hij heeft enige weet van een rechtvaardig God. En ook van onrechtvaardigheid van de mens in het algemeen en van zichzelf in het bijzonder. En de vraag is, wat moet hij daarmee aanvangen, want ja, dat betekent dat er dan toch op een of andere wijze een breuk is tussen God en de mens. Eventueel tussen God en mij, want zo beleeft men dat dan. Dus voor sommigen is die breuk zo groot dat men redeneert dat er helemaal geen God is. Want ja, als je geen contact kunt maken, dan kan hij er net zo goed niet zijn. Anderen hebben uitgevonden dat God dood is. Dat is officiële theologie van een bepaalde richting, maar het doet er nou niet toe. En meer verbreid, meer herkenbaar, wellicht voor u, zou kunnen zijn het idee van, ja, maar die breuk is er wel, maar als wij nou maar goed ons best doen, en veel bidden vooral, en ons houden aan voorschriften, waarvan ons niet geheel duidelijk is welke dat dan zijn. Het is net, laat ik het er niet over hebben. Laat ik het er niet over hebben. Voordat je het weet ben je weer 7 maanden verder, niet waar. Dus, maar die voorschriften, wetten en regels, en u weet, die zijn per secte dan wel per kerkelijke gezinte verschillend. En het idee is, als je daar nou maar aan houdt, komt het wel goed. En dan heb je natuurlijk nog een variant, dus nee, maar je moet wel je zonde belijden, anders worden ze niet vergeven, dan krijg je er later, als je voor de Heer staat, voor God staat, voor de grote witte troon, krijg je daar toch last mee, en dat soort dingen meer. Ik zeg dat wat laconiek, want ja, u kent dat toch, dit soort problematiek. Hoe houden wij, hoe houden wij de boze geesten rustig? Nee, dat is weer een andere variant. En elders in de wereld, laten we maar zeggen, dat dat ver van ons bed is. Maar toch, zoiets. Waar moeten sommigen denken dat je offers moet brengen? Of kosher moet eten? Of sommigen menen zelfs dat je af en toe een mens moet om zeep helpen? Dat heet de mensoffers. Enzovoorts, het is gedurende een lange periode uit de geschiedenis onder nogal wat volkeren toch enigszins gebruikelijk geweest. In de Bijbel kom je het ook tegen van de Moloch en dat soort dingen, dat weet u toch. Laat ik het ook maar verder niet over hebben. Maar een mens stopt wat af in verband met die God waarvan je dan, ja, die je toch wil probeert te manipuleren, want daar komt het dan op neer toch, hè. Nou ja, of God vraagt wat van ons en dat doen wij ons best, maar dat is ook God manipuleren. Het idee is dat wij moeten zorgen dat er iets aan die relatie gebeurt. Ze maken ons van alles wijs onderweg, ook ons. Naartoe maar. En maar Johannes zet uiteen hoe het echt is. En hij doet er altijd wat lang over. Dat is zijn aard, dat heb ik u eerder verteld en meerdere keren waarschijnlijk. Hij bekijkt er van alle kanten, komt weer terug op zijn uitgangspunt en begint overnieuw. En dat verandert niet. Dat kan ook snel gezegd worden. Dus dit, God is woord. U wordt geacht te herkennen dat dit Johannes is. God is woord. En als je God tevreden wil stellen, moet je gewoon naar hem luisteren. That's it. Dan heb ik nog te veel woorden gebruikt, want dit had nog korter gekund. God spreekt en wij luisteren. Dus, er valt weinig aan uit te leggen. Als u mij een beetje respecteert, luistert u terwijl ik tot u spreek. En als u mij niet respecteert, dan trekt u zich er niks van aan. Dan ben ik ook zo weg trouwens weer. Maar goed, ja, dat zijn toch doodsimpele zaken. God is woord, God is licht. Dat is hetzelfde, maar met een andere term. Daarna volgt vanzelf, God is wijsheid. Of waarheid. Dat zijn allemaal synonieme begrippen. God is de hoogste die er is. Is dus de waarheid, de onvergankelijke, dat wat hij is, degene die altijd blijft en ook was, enzovoorts. De eeuwige wordt er genoemd in Joodse kring in elk geval, de eeuwige. Enzovoorts. Dus is hij per definitie waarheid, want kenmerk voor waarheid is dat het blijft. Dat het moeilijk bereikbaar is, maar dat het blijft. Dan is het ook waardevol, omdat het altijd blijft. Enzovoort, dat is de betekenis van de term. God is waarheid, God is woord, God is licht en God is leven. Want die waarheid, dat woord dat God is en dat hij dus spreekt, komt tot ons. En daarmee, wanneer wij er naar horen, wanneer wij geloven. Dat is de normale betekenis van het woord geloven. Dan komt daar die gemeenschap tot stand. Dat is het. Een gemeenschap, ja, dat is leven, verbinding, communicatie, dat is leven. En het is het tegenovergestelde van zonde, want zonde per definitie, ook in het Nederlands, is nou eenmaal scheiding. U weet wel, wij hebben alleen het woord zonder er nog aan overgehouden. Daar zit je ook zonder. Hè? Ja, dat is zonde, dat is de betekenis van de term. In het Hebreeuws, in het Grieks, maar ook in het gewone Nederlands feitelijk. Er is geen enkel verschil. En zonde is dus hetzelfde als dood, namelijk scheiding. Want leven is verbinding, communicatie, gemeenschap. Dus wat het is, die begrippen moet je echt leren. Want ja, het zijn basisbegrippen uit de Bijbel. Vandaar dat men door geloof tot leven komt. Dat is het. Of zullen we zeggen, wij worden wedergeboren, dat is 1 Petrus. Een paar bladzijden terug. Vers 23. Gij die wedergeboren zijt, 1 Petrus 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Kortom, dat woord van God is het zaad der wedergeboorte. Dat woord van God wordt ingebracht door God in de oude schepping. En daarom wordt de schepping beschreven als zwanger. En in barensnood, tot nu toe, dat is Romeinen hoofdstuk 8. Ja. En dus de hele schepping wacht reikhalzend op, enzovoorts. de openbaring van de Zoon Gods en uiteindelijk een nieuwe schepping uiteraard die uit die oude moet voortkomen. Dat is het verhaal. En het gebeurt, dat leven wordt verwekt, die nieuwe schepping wordt verwekt door het woord dat door God, de man, ingeplant wordt als het ware in de vrouw, het vrouwelijke, dat is deze oude wereld. Begrijp u? En geloven is hetzelfde als... geloven is eigenlijk conceptie. Het is het ontvangen van het woord. Dat is wat het is. Heb je dat? Nou ja. Dat vind je zo... Dit wat ik nu vertel, dat vind je zo vaak in de Bijbel terug. Eventueel met de toevoeging... verbaas u, verwonder u daarover niet. Want de uren komt dat de doden... de stem van de Zoon Gods zullen horen, enzovoort. En ze zullen leven, want het woord brengt tot leven. Geïllustreerd in het dochtertje van Jairus, de jongeling van Nain en Lazarus. Ik zeg u, sta op. En dat doen ze dan. En dat is het dan. Zie? Het gaat om... Het probleem wat de mens kennelijk heeft met God en hoe dat dan eventueel, en waar je die dan kunt vinden, waar je die moet zoeken en hoe je die moet zoeken en dat soort zaken. Dat is niks moeilijks dan, het is trouwens andersom. God zoekt ons. En in onze dagen geldt waar wij inderdaad interesse hebben in hem zoeken, laat hij zich vinden. Vandaar dat Paulus zegt in Handelingen 17 in Korinthe dat de essentie van het menselijk bestaan, het doel van het menselijk bestaan is dat hij God zou zoeken, hoewel die, en er staat er, hoewel die niet verre is van een ieder van ons. Maar goed, degenen die dat doen zijn uitzonderingen, want in het algemeen wordt gezegd dat de mens God niet zoekt en geen waarheid wil horen, integendeel de waarheid en ongerechtigheid en onderhoud enzovoorts. En ook voor degenen die niet zoeken, want er is soms een discussie over, omdat er staat in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt. Maar het gebeurt wel dat zodra iemand ervan hoort, zal ik maar zeggen, dat hij denkt, hé, daar moet ik toch eens uitzoeken. En dan vind je, want zo werkt het dan. Ook al kom je zelf niet op het idee om God te zoeken, God zendt zijn woord de wereld in. En dan komt daar dat contact tot stand. En de enige verantwoordelijkheid van de mens is zich te onderwerpen aan dat woord van God. Dat is wat het is. En moeilijker is het niet. Ja, moeilijker. Voor zover het moeilijk is, is het omdat de mens te hoogmoedig is om... iets van een ander aan te nemen. Daarom moet je worden als een kind staande, want kinderen hebben daar geen problemen mee. Nou ja, zolang ze kind zijn niet. En als ze er wel problemen mee hebben, dan beginnen ze volwassen te worden. Dan willen ze toch, ja echt waar, dan beginnen ze tegen te spreken enzovoort. Dan wordt het problematisch. Maar dat is het wel. Die dingen staan bij herhaling in de Bijbel. Dat is niet moeilijk. Nou, daar heeft Johannes het over. En als u dan zegt, ja, maar nou tot God komen. Dat kan toch niet, want ik ben toch een zondaar. Enzovoorts. En er staat ons toch wat in de weg. En dan staat hier dus inderdaad, want dat hebben we uitgebreid besproken. Het is alleen ook lang geleden... Nou, we hebben besproken, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, Godzoon, 1 vers 7 van 1 Johannes, het bloed van Jezus Christus, Godzoon, reinigt ons van elke zonde. Nee, niet alle zonden, elke zonde staat er. Implicerend dat er geen uitzondering is. Heb u dat? En daar gaat het om. Want die zonden hebben wij wel, dat wel, maar wij worden ervan gereinigd. En als we toch zondigen en ons dat bewust zijn, dan ben ik inmiddels in hoofdstuk 2, want ik ga er nu heel snel overheen. Dan staat er, en indien iemand gezondigd heeft, 1 Johannes 2 vers 1, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben Dat is het nou eenmaal. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Ik ben geneigd daar weer op in te gaan, dat mag ik niet doen, want dat heb ik uitgebreid gedaan. Hè. We hebben een voorspraak, ik heb u gezegd, dat is het woord dat normaal in de Statenvertaling, Nieuwe Testament Grieks, vertaald wordt met trooster. Ze moesten toch wat met het woord. En als je het woord uit elkaar trekt en etymologie erop toepast, dan betekent het zoveel als degene die erbij geroepen is. Via het Latijn wordt het een advocaat, want dat woord is het dan. Maar ik heb geprobeerd u uit te leggen dat dat begrip voorspraak, parakletos, degene die erbij geroepen is, en dus advocaat, in het Latijn, precies hetzelfde, degene die erbij geroepen is, dat dat wel allemaal leuk is, die etymologie, maar dat in feite het begrip de vertaling is van het Hebreeuwse woord nagam. Dat wordt vertaald met troost. En zo is men dus toch aan een vertaling met trooster gekomen in het Johannes Evangelie. Toch via het Hebreeuws van het Oude Testament. Het is toch knap gedaan, vind ik wel, van de vertalers hoor, heus wel. Maar het wordt vertaald met troost, maar ook wordt het vertaald, als zo uitkomt, met berouw. Dat zijn twee begrippen die wij niet met elkaar in overeenstemming kunnen brengen, maar het is één en hetzelfde woord. En dat is niet omdat het woord twee betekenissen heeft. Het woord heeft maar één betekenis, maar wij hebben er geen woord voor. Dat is speciaal gedaan om degenen die zeggen dat je een concordante vertaling moet gebruiken om die lui dwars te zitten. Zijn er mensen die begrijpen wat ik nu zeg? Of niet? Ja, begrijp je dat? Zo'n ding kan namelijk niet. Dit is volstrekt onzin, concordante vertaling. Daar word je af en toe mee om de oren geslagen, van dat je hetzelfde woord altijd hetzelfde moet vertalen. Het is onzin. Als je dat denkt dat het kan, heb je geen idee van wat een taal voor een ding is. En dan zou ik maar helemaal niet aan vertalen beginnen. Dat zijn harde woorden, maar ja. Ik meen het van ganse harte. Maar goed, dus hoe vertaal je dit woord, nagaam? Dus dit te doen hangt van de context af. Dat zal ik u wel verteld hebben. Maar het woord duidt aan een verandering van omstandigheden, een verandering van relaties. Vandaar als het positief is, is het troost. Dan komt het bij elkaar. En als het negatief is, omdat het niet bij elkaar komt, maar uit elkaar, dan wordt het vertaald met berouw. En dat is het dan. En dat is de betekenis van dit woord. Een voorspraak bij de Vader. Dat betekent dat door hem de situatie verandert, de verhoudingen veranderen. En wat dat is, dat weet u. Hij is uiteraard positief, en blijkt ook uit heel de context. Hij brengt namelijk de verbinding tot stand tussen ons, tussen degene die gezondigd heeft, en God. Tussen de zondaar en de rechtvaardig God. Nou ja, het staat in het volgende vers natuurlijk. Alleen daar worden weer andere woorden gebruikt, maar er staat hetzelfde. Er staat, hij is namelijk verzoening. Dat is een woord ter aanduiding van zijn functioneren als voorspraak, om dat woord dan toch maar vast te houden. Hij is verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Je kan het ook aan Timotheus vragen, want die kreeg een brief van Paulus en er staat in, er is maar één middelaar, er is maar één God, en er is maar één middelaar tussen God en de mens, namelijk de mens, Jezus Christus. Waar staat het daar? Hetzelfde verhaal, hij brengt de verbinding tot stand. Want broeders en zusters, want over anderen hoef ik nou helemaal niet te spreken, dat doet Johannes eigenlijk ook niet. Onze relatie met God, met de levende God, berust niet op onze werken en heeft niks van doen met of wij gezondigd hebben of niet. Het is gewoon buiten de orde. Je kunt er wel vragen over stellen, maar het heeft geen enkele zin. Want het is. De voorzitter hoort het af te hameren en zeggen: ja, dit is buiten de orde. Hier hadden we het niet over. Of op een forum, op internet, weet je wel. Ja, dit is niet, hoort niet bij het thema. Hier ging het niet over. Weg ermee. Enzovoorts. En dan wordt zo'n opmerking wordt weggehaald. Heb je dat wel eens gezien? Ik vind het wel grappig. Zo hoort het ook. Nou ja, die vraag naar of wij gezondigd hebben of niet zondigd, ja, dat heeft daar niks mee te maken. Onze relatie met God ligt vast in de persoon en het werk. Dat is hetzelfde, maar ik roep het altijd maar allebei in één keer zo. Hè. In de persoon en het de persoon is namelijk dat wat iemand doet. Naar buiten toe. Dat is de echte betekenis van het woord persoon. Maar onthouden maar. Maar ik zeg dus altijd, maar volledigheidshalve, het ligt vast in de persoon, in het werk. Verzoeningswerk noemen wij het ook wel, voor alle duidelijkheid, van de Heer Jezus Christus, in wat Hij gedaan heeft. Eén is voor allen gestorven, en dus zijn allen gestorven. Daar hoef je dus niet meer druk over te maken. En voor zover wij leven, voor God, is het op grond van geloof. Want God geeft leven aan ieder die gelooft. En waar is dan de roem, schrijft Paulus dan bij gelegenheid, die is uitgesloten. Door wat werk? Nee, niet door werk, maar uit genade. Of moet ik hem met u lezen uit Efeze? Die is wel aardig, want het zijn ook omstreden. Ach, wat niet, het is altijd omstreden. Maar, uit Efeze hoofdstuk 2... Waar eerst vastgesteld wordt, zo tegen het einde van hoofdstuk 1, dat God de uitnemende grootheid zijner kracht naar de werking der sterkte zijner macht gewrocht heeft in Christus, toen hij die, vers 20 inmiddels van hoofdstuk 1, uit de dood heeft opgewekt. Van tussen de doden uit, dus uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En God heeft daarbij alle dingen, het heelal, vers 22 aan de voeten van de Heer Jezus Christus onderworpen, onder verwijzing naar Psalm 8. En God heeft Christus gegeven aan de gemeente tot hoofd, boven het geheel. En de gemeente, dat is dan zijn lichaam, dat is vers 23 van Efeze 1. Dat is de grote waarheid met betrekking tot de gemeente als zodanig. En daarna over u en mij individueel dan, staat er, en u, ja, en dan komt er een uitweiding, wordt de zin als het ware afgebroken, en dan staat er, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen, niet alleen de heidenen, maar ook de joden, ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleesjes, doende de wil des vleesjes en der gedachten, de wil van de overste van de macht der lucht en de wil des vleesjes en de wil, enzovoorts. Dat is populair, dat moet je tegenwoordig allemaal. Wat je gedachten, wat je voelt, wat je denkt, dat moet je doen, weet u wel. En de vraag is niet of het correct is of niet. De vraag is, heb je er een goed gevoel over? En dan zeg ik altijd, ja, dat hangt van het weer af. Of van de dopertjes, of wat je maar gegeten hebt, hangt het vanaf, toch? Of je er een goed gevoel over hebt. Ja, ik vind het zulke domme praten altijd, maar... Nee, ik doe altijd mijn best te begrijpen, maar ik begrijp die dingen nooit. Godzijdank, maar toen maar. En dan komt hij weer, hè. En u, nou ja. Maar God, die rijke, wij waren dood. Dat wil zeggen, van God afgesneden. En dan kun je op zoek gaan naar God, enzovoorts. Die ga je niet vinden dan, hè. Ik bedoel, met zo'n televisieprogramma en zo ga je op zoek naar God enzovoort. Ja. En, en het vermoeden enzovoorts. En de verwondering en wat het maar was allemaal. Maar wel over de vage gedoe. Die lui weten niks of geloven niks. Denk het laatste trouwens. Ja. Maar toen maar. Maar God. Eerst was het daar gij dood waard. Maar God. Vers 4. Die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote liefde. Ik wou zeggen, noem eens een synoniem voor barmhartigheid. En dan roep ik altijd genade, maar dat komt één of twee versen verder. Maar hier staat meteen liefde, en dat is er ook één natuurlijk. Hè? Liefde is namelijk de aanduiding van... Ach, liefde is gemeenschap. Liefde is een synoniem voor leven. Echt waar? Leven en lieven... To live, to love. Het rijmt zo lekker en het allitereert zo lekker. Je kunt er mooie teksten opschrijven. Maar het is ook hetzelfde. Gemeenschap namelijk. Liefde is, als het iets abstract is, is liefde de drang tot gemeenschap, tot eenheid. De uitvoering van een band die er al is. Vandaar dat liefde in de praktijk... Niet in abstracto, maar in concreto, bestaat uit dienst. Nou ja, onderlinge hulp dan, want dienst krijgen we weer natuurlijk dat het verticaal is. De een is aan de ander onderworpen enzovoorts, krijgen we daar weer problemen over, want dat mag ook allemaal niet meer. Maar goed, maar dat is wat het is. Elkaar tot hulp zijn. Elkaar tot een hand en voet zijn, enzovoort. Uit 1 Korinthe, binnen de gemeente, de leden, de ene hand was de andere en twee handen op één buik, of wat het maar was allemaal. Maar zoiets, hoe dat maar heet. Dat is wat liefde is, brengt gemeenschap. En u, daar gij dood waart, maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde. Johannes zou zeggen, God is liefde. Toch? En leven. Waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, vers 5, bij vers 5 ben je weer terug in vers 1 dus. Ook toen wij dood waren, Romeinen 5, zegt, maar Christus is te zijner tijd... voor de goddelozen gestorven, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor vijanden, voor krachtelozen. Die woorden staan er allemaal, daar, enzovoorts. En daarna in zijn opstanding krijgen wij deel aan de levende God, dat wil zeggen aan een nieuwe schepping, een nieuwe mens. Vandaar dat Romeinen 5 begint met te zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hoe dan? Nou, dan wordt alsnog gezegd, omdat dit te zijn de tijd voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, hebben wij niks aan bijgedragen, hebben we ook niet omgevraagd, wij waren er niet eens, maar het is al gebeurd, enzovoorts. Maar wij worden met God verzoend doorheen, dat heen staat er niet bij, maar dat had er moeten staan, doorheen de dood zijn zoons enzovoorts. Want zo worden wij met God verzoend. En hier staat dat dus ook. Ook toen wij dood waren door de misdaden die uit vers 2 en wat er verder volgde, heeft levend gemaakt. Ons levend gemaakt. Het had ook u kunnen zijn vanuit vers 1, maar dat doet er nou niet toe. Het is ons geworden vanwege het wij in vers 5. Ook toen wij dood waren, heeft ons levend gemaakt met Christus. Niet heeft ons levend gemaakt. Dat is natuurlijk wel zo, maar zo staat het er niet. Er staat, heeft ons levend gemaakt met Christus. Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren. Dat is levend gemaakt, toch? Tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus. Of Romeinen 6 zegt, Wij zijn één plant met Christus geworden. In de gelijkmaking zijn zijns doods, zijn er begrafenis, maar ook in zijn opstanding. Dat wil zeggen, we zijn met Christus levend gemaakt. Dat is de Bijbelse gedachte. En het leven dat wij hebben ontvangen toen wij wedergeboren werden, is dat leven dat zijn oorsprong vindt in de opstanding van Christus. Het is het leven van Christus in ons. En daarom schrijft Paulus dat, Christus in u. En daarom leren wij, nou leerden wij toen wij nog kinderen waren, leren wij dat Jezus in ons hartje wilde wonen. En moesten wij van Ellie niemand, nou die was er toen nog niet, toen ik zo was, maar goed. Is een paar jaar jonger dan ik, denk ik. Maar goed, moesten wij zingen, zit je deur nog op slot? En zo, van, dat heb ik in Drachten voor het eerst gehoord, dat lied, ik vergeet het nooit meer. Maar doe maar, is het toch voor Ellie niemand, of niet? Dacht ik. Zit je deur van je... Ik moet voorzichtig zijn, het komt me gebitter uit. Maar... ja, zoiets. Dat wil zeggen, wat ik nu sta te vertellen, vreemd genoeg, dat wordt aan de kinderen geleerd enzovoorts. En later, als we groot geworden zijn, zijn we het kwijtgeraakt. Dan weten we het niet meer. Dat leven in ons is het leven van Christus in ons. Zie. Dat wil zeggen, daar hebben we niks aan bijgedragen, hebben we niks aan gedaan. Wij kunnen er ook niks aan afdoen, overigens. Je hebt het of je hebt het niet. Daarom heet het eeuwig leven. Ja, en als je toch kunt kwijtraken, heb je het dus nooit gehad. Zo simpel is dat. Dus, oneindige discussies. Ik hou het gewoon bij wat de Bijbel daarvan zegt. Als je wedergeboren wordt, uit God geboren wordt, dan wel uit de geest geboren wordt, Johannes 1 en Johannes 3 is dat, dan heb je eeuwig leven, ben je der goddelijke natuur deelachtig, dat kan je niet kwijtraken, daarom heet het eeuwig leven. Anders schiet het niet op natuurlijk. Dit leven raken we kwijt, dat is het probleem, dit oude leven. Dat is waarom een mens verloren is, hij gaat dood namelijk. Dat is alles. Hij gaat dood. Dus als je behouden wil worden, of hoe dat maar heten mag dan, betekent het dus dat je op een of andere wijze een ander soort leven moet ontvangen dat niet aan het verderf onderhevig is. En daarom schrijft de apostel, maar dat is dan weer 1 Korinthe 15. En daar gaat het weer specifiek over, nou ja, over ons, over de gemeente. Daarom moet dit verderfelijke, moet onverderfelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En het vergankelijke moet onvergankelijk worden. Enzovoort. Want vlees en bloed erft het koninkrijk niet. En dus zullen wij ook die levend overblijven in een punt destijds. In één ogenblik veranderd worden. Enzovoorts. Je moet wedergeboren worden. Wat het lichaam betreft. Zou opstaan. Uit de dood. Nou, dat is waar het over gaat. Met andere woorden, onze zaligheid hebben wij niet bewerkstelligd, op geen enkele wijze. We hebben het cadeau gekregen. Uit God die rijk is in barmhartigheid. En daarom heet het nu in vers 5, einde van vers 5, waar die zin dan door iemand tussen haakjes gesteld is. Waarom ook niet? Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat wil zeggen, dat was niet uit onze werken. Het is wat God gedaan heeft. Uit genade zijt gij wedergeboren. Niet terugbrengen tot uit genade zijn je zonden vergeven. Want ook als je zonden vergeven zijn, theoretisch ben je niet behouden. Strikt. Strikt, de Bijbel neemt het niet altijd zo strikt, maar soms wel. Strikt genomen, het Lam Gods heeft de zonden der wereld weggedragen. Hebben jullie dat nog? Eén is voor allen gestorven. Daarna de bekende theologische problematiek. Voor wie stierf de Heer? Was het voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen? Nou ja, dat heb ik net geciteerd uit Romeinen 5, voor alle mensen, voor de goddeloze zondaren en voor wie het maar was. Daar worden ze niet zalig van, integendeel. Dat betekent dat ze al verloren zijn voordat ze verloren zijn. Ze leven nog, maar ze zijn al verloren. Ze leven nog, maar ze zijn al dood. Juridisch, voor God. Er is al mee afgerekend. Zie? Nou ja, en zo verder. Maar aan het opstandingsleven van Christus, ja, daar hebben we deel aan gekregen. Omdat wij het aangepakt hebben. Het werd ons aangereikt. Gepredikt, of hoe je dat maar zeggen moet. Enzovoorts. En dus uit genade. Zonder enige verdiensten. En daarom staat het er hier tussen. Denk, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet alleen, hij heeft ons opgewekt. Uit genade. Maar ook, vers 6, en heeft ons mede opgenomen. De draad wordt weer opgenomen en dat geeft de apostel de gelegenheid om het te herhalen. Heeft ons mede opgewekt. Let op, mede. Hier stond er, hij heeft ons levend gemaakt. Met Christus. En nu nog een keer, heeft ons mede, met Christus uiteraard, gezet in de hemel. Die uitdrukking die komt uit 1 vers 20, Efeze 1 vers 20, een paar versen daarvoor, waar staat dat God Christus uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat was letterlijk uit Psalm 110 vers 1. Zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. En nu, hier in 2 vers 6, wordt dezelfde uitdrukking weer gebruikt, maar in verband met de hele gemeente feitelijk. Wat doe je mee? Heeft ons medegezet in de hemel in Christus Jezus. Zie? Waarna eerst de vraag komt, waartoe doet God dat? Wat is daar het doel van? Want je zou zich bewust moeten zijn. Ja, ik aarzel wat, want ja, ik weet niet of u helemaal bij de les bent, maar u zou zich bewust moeten zijn dat de gelovigen van oudsher, vanaf Adam tot op de jongste dag, de gelovigen helemaal niet naar de hemel gaan. Dat is een misverstand. Dat is niet bijbels. Daar kunt u in de Bijbel niet vinden, denk ik, want ik heb het er ook niet in gevonden. En ik denk dat u het ook niet vindt. Vind je niet? Wat je vindt is dat ze zullen opgewekt worden ten jongste dagen. Dat klinkt u waarschijnlijk nogal calvinistisch in de oren. En dat was ook de bedoeling. Nee, het komt uit Johannes, maar toe maar. Ten laatste dagen, dat klopt. Alleen, dat geldt voor alle gelovigen van Adam tot aan de jongste dag aan toe. Ze zullen opgewekt worden de jongste dagen. En voor de gelovigen geldt, ze staan in het boek des levens. Dus ze komen te wonen op de nieuwe aarde. Maar ja, wie komt er dan anders op te wonen? Als zij het niet zijn. Maar wij, uit onze bedeling, de gemeente dus. De gemeente is de uitzondering op die regel. En dat is simpelweg omdat de gemeente van vandaag een gemeente is van eerstgeborenen, zo heet dat. Oké, dat was Hebreeën 12, sommigen menen dat Hebreeën niet over ons gaat. Oké, dan zeg ik toch gewoon, dan zijn wij geroepen tot zoonstelling. Dat is hetzelfde hoor, eerstgeborenen zijn bestemd tot zoonstelling. Maakt echt geen verschil. Wij zijn geroepen tot Oké, het is wegvertaald met aanneming tot kinderen, maar het heet echt aanstelling tot zonen. Dat is het lot van de eersteling, de eerstgeborene, die is namelijk bestemd voor de Heer. Nou ja, sinds de roeping van Israël wordt het in de Bijbel uitgebreid vermeld. Eerstgeborenen moeten gewijd worden aan de Heer, daarna worden eerstgeborenen ingeruild voor priesters uit het huis van Levi. Ze worden geteld, want dat er niemand weg is enzovoorts. Moeten gelost worden, maar het verandert niks. De eerstgeborene, al wat de baarmoeder opende van het mannelijk geslacht, van de mensen en van uw vee, is voor de Heer en de eerste vruchten van de oogst. Dat heet dan eerstelingen in de vertaling, want dat kan je niet eerstgeborene noemen. Dus dan vertaalt men met eerstelingen. Dat is bestemd voor de Heer. En wij als gemeente zijn eerstelingen van het nieuwe verbond, waarvan Christus zelf de eersteling is, dergene die ontslapen zijn, 1 Korinthe 15, Colossense 1 en noem maar op. En wij zijn eerstelingen, Jacobus 1, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. We zijn een gemeente van eerstgeborenen, Hebreeën 12, die in de hemel is opgeschreven. Dat is de uitzondering. En Christus is de eerste daarvan. Dus daar begint de gemeente dus ook, bij de opstanding van Christus. En het wordt voltooid, de roeping, verzameling van de gemeente, wordt voltooid bij de opname van de gemeente. En al wat daarna weer tot geloof komt hier op aarde, ja, komt op de nieuwe aarde te wonen, uiteindelijk. Nou ja, er gaat eerst nog meer dan 1000 jaar overheen, maar dat is nou mijn punt niet. Maar mijn punt is dat u en ik, Efeze 1 vers 3 bijvoorbeeld, maar er zijn veel meer van die schriftplaatsen, wij hebben deel gekregen aan de zegeningen van Christus. Aan elke, ja aan elke, want dat staat er, ook wegvertaald gewoonlijk, maar toe maar. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dus, wij zijn één plant met hem, Romeinen 6, in de gelijkmaking, zijn dood, begrafenis en opstanding, maar ook in zijn hemelvaart. En ik heb het niet over hemelvaartsdag, ik heb het over eerste paasdag. Met Christus opgewekt uit de dood en gezet in de hemel. Zie? En dat staat hier ook, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. En in, dat is dat woord voor de nauwe verbondenheid. Van, het ene is in het andere, het vormt namelijk een eenheid als het ware. En dat is de betekenis van de term. Niet in de hemel gezet door Christus Jezus, zelfs niet eens met, hoewel dat gekund had, maar in. En die is nog veel sterker. En waarom doet God dat? Waarom heeft God zoiets gedaan? Nou, ga je nog meer vragen, waarom doet God dat? Waarom die uitzondering op die regel? Opdat hij, opdat, het doel, hè? Opdat hij, niet opdat wij, maar opdat hij zou betonen, of gewoon tonen, to show, demonstreren. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. De gemeente dient dus tot een betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. U en ik, wij zijn een demonstratie van wat Gods genade vermag. Vandaar dat de Heer tegen Paulus zei, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, wordt in uw zwakheid volbracht. Paulus beroemt zich daarop. Dit is in de brief aan de Corinthiërs, dat ligt voor de hand. Want hij zegt, jullie willen mij niet, jullie moeten mij niet, want jullie achten mij niet zo hoog. Maar kijk even dan naar hoe ik door de Heer gebruikt ben geworden. Als dat niet was geweest, dan had die hele gemeente in Korinthe niet eens bestaan. Dus, en als ik dan niet deug, dan is het dus tot stand gekomen door de kracht van Gods genade door mij. Nou, daar mochten ze dan even over nadenken. Het is nooit meer wat geworden, vrees ik, maar dat even terzijde. Maar dat is het dus. Wij zijn tot een betoning van de uitnemende rijkdom van Gods genade. En voor de goede orde, omdat ik hier nou toch ben, enzovoorts. Er staat, in de toekomende eeuwen. Maar ik moet u zeggen dat die toekomende eeuwen begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Heb je dat? Het is gewoon de toekomende eeuwen, de toekomende dingen, de dingen van het nieuwe verbond. Die zijn al begonnen. Wij leven al in de toekomende eeuw. Dat kan trouwens moeilijk anders, want we worden tegelijkertijd getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4. Heb je dat nog? Dit is dus geredeneerd vanuit een oud-testamentisch standpunt, de toekomende eeuw of eeuwen, dat is gewoon een versterking van het woord eeuw, groter, meerder, langer, dan, dat is een meervoud van uitgestrektheid, zo heet dat, net als wateren, hoeveel wateren zijn er? De wateren. God maakt de scheiding tussen de wateren en de wateren. Eén water, twee water bestaat niet. Het is gewoon wateren en het is nogal veel. Uitgestrekt. En daarom het meervoud. Heb je dat? Nou goed. En eeuwen, toekomende eeuwen, dat is vanuit het Oude Testament. Als je die term niet kent, dan moet je het nog maar eens nalezen in de Hebreeënbrief. Die redeneert vanuit het Oude Verbond, Oude Testament. En de toenmalige tijd heet dat. En die spreekt van daaruit over de toekomende dingen, de toekomende eeuwen enzovoorts. Het nieuwe verbond dat ooit zou aanbreken, dat is hier ook. Het maakt allemaal deel uit van het plan Gods. Het is niet voor niks. Ik kon ook zomaar een voorbeeld geven van eerstgeboorterecht en eerstelingen die voor God bestemd zijn enzovoorts. Maar het is allemaal symboliek in oud-testamentische tijd en onder de wet specifiek. Maar het spreekt over gemeentelijke waarheid die daarin is vastgelegd. En dat is waar het voor dient. Zodat je ziet dat die roeping van de gemeente niet zomaar iets is. Ad hoc bedacht door de Heer. Toen hij problemen kreeg met het Joodse volk. Nee, het is gewoon de uitwerking van Gods heilsplan. Zie? En van daaruit geredeneerd, heeft dat zo bedacht, opdat hij in de toekomende eeuwen, enzovoorts. En dat het is van lang geleden gepland, dat staat dan één bladzijde verder. In hoofdstuk 3 vers 11. Maar toe maar. Naar het eeuwig voornemen, of naar het plan der eeuwen, dat is een nieuwere vertaling dan, maar zoiets. Zie? Maar nog even Efeze 2, waar dan staat, hij heeft ons medelevend gemaakt en heeft ons medegezet in de hemel, niet op persoonlijke titel, maar in Christus, met Christus mee. Wij hebben er niks aan bijgedragen. En dan komt vers 8, en die staat deze keer dan niet tussen haakjes. Vers 5 was nog, uit genade zijt gij zalig geworden, tussen haakjes. Maar ook komt vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. En het is dus niet uit te werken. En waarom ik het zo voorlees, is om te laten zien dat recht staat. Nou ja, ik heb een uitdrukking steeds herhaald die hier niet herhaald wordt, maar ik deed het bewust wel. Want sommigen lezen zo'n vers maar half. Nee, velen lezen zo'n vers maar half. En dan wordt het ineens, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dan als het dan staat, en dat niet uit u, dan leest men dat slaat op geloof. Het geloof is dan niet uit u. En het geloof is Gods gave, dus God moet je geloof geven. En dat is een geraffineerde manier om elke verantwoordelijkheid voor de individuele zaligheid weg te redeneren. En te zeggen, dat kan er wel zijn dat je door geloof zalig wordt, maar dan moet God je eerst nog het geloof geven. En ik ben zo vrij dan te zeggen dat je dan de voorgaande 1119 bladzijden niet begrepen hebt. Of zelfs niet gelezen heb. Dit is toch waarover God zich constant beklaagt. Heel de oud-testamentische geschiedenis door. Dat hij wel spreekt, maar dat er niemand wil luisteren. En er komt iemand je vertellen die ervoor doorgeleerd heeft, dat God je dat geloof ook nog moet geven. Hoezo? Geloof wordt normaal gewekt door het woord, door de mededeling. Dat is hoe het ontstaat. Het geloof is namelijk Waar komt geloof vandaan?
Uit het horen.
Uit het gehoor. Dat staat letterlijk in Romeinen 10. Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik denk dan wel eens, ja, dat staat er, maar het had er niet hoeven staan. Dat is toch vanzelfsprekend. Zo werkt dat toch? Je kan niet iets geloven als het niet eerst gezegd is. Dus geloof wordt gewekt door een woord. Dat komt door het gehoor. Daar ligt de verantwoordelijkheid bij de mens die dat woord aanhoort, om zo te zeggen. Met opzet zeg ik aanhoort, dat ik niet echt door, maar ligt bij de mens die het aanhoort om ervoor te kiezen. Neem ik dat serieus of niet? Als de juffrouw zegt 2 x 2 = 4, ja, dan kun je altijd kiezen en zeggen, nou, nee hoor, ik hou het op 5. En toch, het is natuurlijk een belachelijk voorbeeld, maar hier kun je geen serieuze voorbeelden van geven. Zo werkt het, toch? En je vertelt een kind hoe het zit over Zwarte Piet, mag dat in Drachten, maar goed. Je hebt wat met die Friese tegenwoordig, maar wat doen we? Dan vertel je wat over Sinterklaas, zal ik maar zeggen. Die kinderen geloven dat. Dat is omdat ze kind zijn. Dat is geloof. Er is niks moeilijks aan. Dat wordt ze niet gegeven. Je vertelt ze gewoon wat. Later komen ze erachter dat al die grote mensen toch niet te vertrouwen zijn. En dat is het nut van Sinterklaas, zuster. Ja, dat heb je goed begrepen, ja. Nou, goed. Maar heb je dat? Daar is niks. Daar wordt wel moeilijk over gedaan. Moet je gegeven worden enzovoort. Wie heeft zoiets doms bedacht? Daar word je niet gegeven, daar moet je voor kiezen. Je kiest of je het gelooft of niet. En dat kan je dan altijd nog onder voorbehoud doen, denk ik. Want wij mensen kunnen heel genuanceerd denken. En dan zeggen we, nou, stel dat. Laten we daar dan vanuit gaan. En dan gaan we nu verder kijken. Kost me wat moeite, maar goed. Doe maar. Nou eens kijken of het klopt. Ik heb zulke mensen gekend. Die hebben me het later ook wel verteld. Die waren stokongelovig. En kwamen in mijn bijeenkomsten, zal ik maar zeggen. Die zouden er wel eens de vloer mee aanvegen. Om te pakken op de redeneringen, of die wel klopten. En ze kwamen tot geloof. Want ja, zo werkt dat. Als je ze stelt onder het woord en je zegt, oké, aangenomen dan, kijken wat dan waar je dan terechtkomt, wat de consequentie is. Dat is het begin van geloof. Zo werkt het. Nou ja. Kortom, uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden, niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dus, dat gij zijt zalig geworden. En dus is het niet uit werken, zodat wij ons daar ook niet op kunnen beroemen. We hebben het toch wel mooi voor elkaar gekregen. Toch? En dan, samenvattend, vers 10 van Efeze 2... Want wij zijn zijn maaksel. We hebben onszelf niet gemaakt namelijk. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen, dat wil zeggen een maaksel van een schepper. Hè? Geschapen niet in Adam. Dat waren wij namelijk. In Adam. En daarmee zondaren enzovoorts. Was ook Romeinen 5 trouwens. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Kijk, dat is wedergeboorte. Onze geboorte is uit Adam en in Adam. Bij geboorte worden wij één Adamiet. Enzovoorts. En door wedergeboorte worden wij een christen. Het een is de eerste mens, de ander is de tweede mens. Dus 1 Korinthe 15, wat zo tegenover elkaar gesteld wordt. En hier staat, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam, maar in Christus. En dan staat er, niet uit goede werken, maar dat stond er natuurlijk al in vers 9. Niet uit werken, maar vers 10, tot goede werken. Let op de tegenstelling tussen die beiden. Wij zijn niet uit goede werken zalig geworden. Wij zijn zalig geworden tot goede werken. Spelen goede werken een rol bij onze zaligheid? Ja, maar niet om wedergeboren te worden. Maar als je dan één keer nieuw leven hebt ontvangen, wedergeboren bent, in die zin dus zalig bent, is daar een vervolg op. Want waarom doet God dat? Opdat wij zouden wandelen, staat hier wandelen, in die goede werken welke God voorbereid heeft. En dat is het tegenovergestelde van vers 2. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw der wereld. En doende de wil des vleeses en der gedachten. Maar we zijn kinderen Gods geworden, wedergeboren, opdat we zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Hebben we die? Nou ja, dus ja, het is de grond voor wat Paulus dan uitroept. Triomfantelijk mag je wel zeggen in Romeinen hoofdstuk 8. Namelijk, ik weet en ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog dit en dat, nog zus en zo, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Ons zal kunnen scheiden. Niet zal scheiden, maar zelfs zal kunnen scheiden. Het is volstrekt onmogelijk. Je bent niet uitwerken uit je eigen bedoelingje tot God gekomen. Je was dood en God heeft je eruit gehaald. Niet op grond van enige verdiensten. Daarom kan je het ook niet kwijtraken. Wie je ook bent en wat je ook doet, je kan dat niet kwijtraken. Oké, je kan je loon kwijtraken, dat is waar. Je wordt wel geacht, En dat zijn de volgende versen in 1 Johannes 2, zijn de volgende versen. Hoe weten wij of iemand een kind van God is? Hoe weten wij dat wij hem kennen? Zo wij zijn geboden bewaren. Dat wil zeggen, zijn woord. Trouw blijven aan dat woord. En geboden bewaren of zijn woord bewaren, want zo heet het later. Dat zijn andere termen. Het is Johannes. Het zijn andere termen voor geloven. Want geloof is geloof in het medegedeelde. In woord. In wat God ons aanreikt. Aanbiedt. Biedt. Een gebod. En het is je geboden om hem te dienen. Hij geeft je gaven, dat biedt hij je ook aan enzovoort. U moet begrijpen dat het woord gebod niet altijd de aanduiding is van een wet die dwingend wordt opgelegd met diverse sancties enzovoorts. Heb je die nog? Het zijn bevelen, maar dat zijn aanbevelingen. U voelt de verzwakking van het begrip nu. Als het langer wordt, wordt het zwakker. Hè? Ja. Maar goed, de apostel beschrijft dat en zegt, het is maar één ding wat van ons verwacht wordt, dat we trouw zijn aan dat woord waarin wij geloven en dat het ook in de praktijk van ons leven zo blijft. Wij laten ons niks wijsmaken door de wereld, nog door antichristen, die komen hierna of een bladzijde verder, maar wij leven vanuit wat God ons gezegd heeft. En die zegt, voor de wereld ben je dood en je bent voor de wereld der zonde en der wet gestorven, je bent vreemdelingen en bijwoner, je zou niet zoeken de dingen die hier op aarde zijn, je zou zoeken de dingen die boven zijn, enzovoorts. Dat is praktisch geloof. En wat dat betekent in de praktijk, wat je dan doet, dit of dat, of dit niet en dat niet, daar gaat het nooit over. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dat hoort bij het opgroeien naar volwassenheid als kind van God enzovoorts. Dan leer je zelf je weg te vinden door dit leven heen en ondanks wat je aankleeft. Want dat is nogal wat gewoonlijk onderweg naar wat God beloofd heeft. Dat is wat het is. En zo gaan wij weer terug naar 1 Johannes 2. Hij is namelijk, vers 2, hij is verzoening, heb ik u vorige keer gezegd, dat begrip iets van doen heeft met de ark des verbonds, hilasterion, het verzoendeksel. verzoening, verzoenmiddel, of hoe je dat dan maar vertalen moet, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Ik weet niet of ik dat uitgelegd heb, maar dat zal wel. Dat moet ik uitgelegd hebben hiervoor reeds. Het is hoge priesterlijke werk van Christus voor de gemeente. Het zijn twee dingen. Zonde voor de wereld, dat is het kruis. De dood. En daarna hebben we eventueel het probleem van... Maar goed, wij zijn wedergeboren, maar wij leven nog in dit oude lichaam en wij zondigen. Wat moet je daar dan mee? Dat is daarna, dat is sindsdien. Dat staat ons in de weg. Het levert ons in ieder geval, via die oude mens, in elk geval levert het eventueel schuldgevoelens op en dat soort dingen meer. Schaamte tegenover God. Dat we als christen tekort schieten en fietsen op zondag. Ja, vroeger mocht het op maandag ook niet hoor, maar toen maar. Maar zoiets. Hoe dat dan? En dat valt onder de zorg van Christus, de voorspraak. Wij hebben een voorspraak. Wij, niet zij. Wij, als gelovigen, hebben zo'n trooster. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Maar ja, in de Hebreeënbrief heet dat. Wij hebben een hoge priester, een grote priester over het huis Gods. We hebben een hoge priester die ons betaamde enzovoorts. Dat is de hoge priester, Hebreeën 2, die verzoening doet voor de zonden zijns volks. Niet voor de andere volken. Ik heb het over Aaron op Grote Verzoendag. Nee, Hebreeën heeft het over Aaron op Grote Verzoendag. En hij doet verzoening voor de zonde van Israël, het volk waarvan hij de hoge priester is. En de hoge priester die wij hebben, is die van de gemeente. Niet van de wereld, maar van ons. En als ik dit soort dingen zeg, dan denk ik altijd, ja, het probleem is dat wij de term kennen. Velen kennen de term Christus, de hoge priester, omdat het in de Bijbel staat. Maar u weet hoe het gaat. Ik vertel dat heel regelmatig, ook in uw midden. Als er wat geschreven staat over Christus en zijn werk, wordt het ogenblikkelijk wegverklaard naar zijn kruisiging. Terug naar het kruis, naar de dood, naar een crucifix met een korpus eraan. Terug naar, hij is gestorven. Wat hij ook deed, het betekent hij is gestorven. En dat is niet zo. Het is veel meer. En veel van die schriftgedeelten gaan daar niet over. Dat heb ik u waarschijnlijk ook gezegd. Naar aanleiding van het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Of zijn Zoon reinigt ons van elke zonde. 1 Johannes 1 vers 7. Reinigt ons van elke zonde. Dat is het bloed, dat is het leven. De levende Christus reinigt ons van elke zonde. Dat is hetzelfde als hij is onze voorspraak bij de Vader. Maar het is ook hetzelfde als hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik bedoel, schuldbesef, wat moet je daarmee? Als mensen schuldbesef hebben, dan schamen ze zich. En schamen is het woord voor, ook in de Bijbel, Hebreeuws, Grieks, voor achteruitwijken. Dan hebben ze een ontwijkende blik. Dan willen ze wel door de grond zakken. Ze hebben fouten gemaakt, ze hebben iets verkeerd gedaan, enzovoorts. Ze hebben tegen je gelogen en je gaat het aan ze merken. Dat is iets. Wat is het toch dat het contact tussen mensen zo ineens wegraakt? Dan is er iets voorgevallen en dat brengt dan scheiding in de houding enzovoort. Dat is een van de problemen. De psychiaters hebben er dagwerk van. En de pastoors natuurlijk, maar dat was vroeger. Bij de biecht. Nou ja, dat bedoel ik. Wat doe je om van dat schuldbesef af te komen? Het zijn trouwens twee dingen. Of je schuld hebt, of dat je ook nog schuldbesef hebt. Dat zijn twee verschillende dingen. Sommige mensen zijn schuldig, maar gaan er niet onder gebukt. En sommige zijn helemaal niet schuldig, maar ze denken van wel, ze gaan er onder gebukt. Hebben jullie dat nog? Veel christenen leven zo. gaan onder een zonde gebukt. U weet wel, waaruit kent, men u, kent gij uw ellende uit de wet Gods? En daarom stellen we ons onder de wet Gods. Dat heet zo. Stellen wij ons onder de wet Gods. Komt na foto mijn groep toch? Of zo? Ja. Of tevoren? Stellen wij ons onder de wet Gods. En dan gaan we weer verder gebukt. En natuurlijk in het akelig zwart. Staat de vertaling. Akelig zwart. Ja. Dat is schuldbesef. Ten onrechte. Want. Zoals de zingende zusjes zongen. Mijn schuld is weggedaan. Zie? Nou ja, zuster Alt was het eigenlijk uit Glorieklokken. Maar toen maar. Mijn schuld is weggedaan. Zo is het maar net. Maar nu nog je schuldgevoel. Want ook daar kun je schuldig over voelen dat de Heer voor je zonde gestorven is. En je schuld heeft weggedaan, heb je geaccepteerd. Maar nou voel je je daarover weer schuldig. Heb je dat niet? En dat brengt allemaal scheiding. Brengt allemaal problemen mee. En dat is tegenovergestelde van leven. Dus de werking van de dood. Zie? En hoe kom je daaraf? Ja, door het aanvaarden dat wij een verbinding hebben met de levende God. Die loopt via de Heer Jezus Christus. Waarbij wij weten en geloven en aanvaard hebben dat God ons ziet. En met ons handelt niet op grond van wie wij zelf zijn. Maar op grond van dat wij in Christus zijn. Het probleem is dat wij maken onszelf veel te belangrijk. Ja, zeker in het christendom. Zeker. Dat komt omdat christenen natuurlijk dan toch van huis uit van nature een groot ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel hebben. Maar daarom ook meteen een groot schuldbesef. Toch? En ze hebben daar problemen mee enzovoorts. Maar je moet, ze maken zichzelf groot, want het is onze schuld. Mea culpa, dat is Rooms-Katholiek trouwens. Mea culpa. En mijn schuld, dat moeten ze, bij de mis moeten ze, dat roept de hele gemeente dat, hè. Mijn schuld, mijn grote schuld, enzovoort. En wij leren dus dat door de schuld van de mens, het was Eva of was het Adam, zitten wij met leven die... Die lammetjes eten, of waar het wolven die lammen eten, of het, weet ik veel. Met de dieren die elkaar opvreten enzovoort, en met het aardrijk dat vervloekt is. Want dat wordt zo verteld dan, dat... Nee, dat staat niet in de Bijbel.
Dat... De vervloeking wel.
Hè?
De vervloeking wel.
Nou, zo staat het niet, nee. In ieder geval lees ik hem niet zo. Ik lees dat vastgesteld wordt dat de aarde vervloekt zal zijn. Zich vervloekt zal gedragen naar Adam. En dan komt hij achter als hij uit de hof gezet wordt. Maar ik moet er ook bij zeggen dat ik ook niet weet hoe lang hij in de hof eigenlijk geleefd heeft. Hoe lang het geduurd heeft voordat hij zondigde. En of hij in de hof ook al kennis gemaakt had met dat de aarde vervloekt was. Want ja... Een hof bouwen en bewaren heeft alleen zin als de aarde vervloekt is. Want anders zou de hele aarde een hof zijn. Dat was niet zo namelijk. Maar daar heb je het al. De eerste bladzijde van de Bijbel gaat het al mis. Hè? Maar men gelooft dat echt. De mens at van de verboden vrucht. Ja, letterlijk of overdrachtelijk maakt mij niks uit. Maar daarmee ging het allemaal fout. Met de hele wereld. Enzovoorts. En daarna moest God er eventueel wat aan doen. Nou, van zo'n groot schuldbesef kom je nooit meer af, hoor. Zo ligt het ook niet. Zie. Hoe het wel ligt. Wij zijn met God verzoend. Wij dan, Romeinen 5 vers 1, door het geloof. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Dan kun je wel denken dat door jouw eigen handelen of je eigen tekortkomingen naar je eigen maatstaven, want dat heb je dan toch zelf bedacht allemaal, of je hebt het je aan laten praten door iemand, dat kan ook, dat daardoor die vrede met God teniet gedaan wordt, dat is een misverstand. Dat is niet zo. Als jij vindt dat je vrede met God teniet is, dat je met God overhoop ligt en dat je schuldig staat enzovoorts, dan is er iets in eigenlijk in je geloof, maar in je denken niet in orde. Dat kan namelijk niet. Nou ja, van jouw kant af misschien, blijkbaar wel. Maar van Gods kant af, absoluut niet. God rekent de oude mens niet. Jouw oude mens niet. Daar moet je eigenlijk blij mee zijn dus. Maar ja, als je dit predikt, zoals ik dus doe, dan zijn de mensen er dikwijls helemaal niet blij mee. Ik bedoel, nee, ik ga geen namen noemen deze keer. Ik doe het toch maar niet. Maar ik ken heel wat predikers die een boodschap hebben die inhoudt dat je als mens goed je best moet doen en maar veel moet bidden. En dan komt het wel goed, want dat heeft de Heer beloofd en dat weet hij te waarderen en al dat soort dingen meer. Ja, dit is volstrekte onzin. Gaat trouwens volledig voorbij aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Ook al zouden ze die noemen, dan nog gaan we eraan voorbij. Vandaar dat Paulus tegen de Korintiërs zei, ik heb u niet anders geweten, ik heb me voorgenomen niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Alsof dat de hele boodschap is, dat is het namelijk niet. Maar ja, als je dat niet geaccepteerd hebt, Jezus Christus en die gekruist, één voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven en dus ben ik dood voor God, ja, dan kun je nooit leven uit de opstanding van Christus en staan in de overwinning en in de praktijk ook in je denken en in je gevoelens, in je geweten, vrede hebben met God. Want zolang je die oude mens meezeult, is er wat mis. Dat is waar het over gaat. Kijk, en dat is wat wij als gelovigen moeten leren. Niet hoe doe ik dit en hoe doe ik dat en hoe doe ik zus en hoe ik zo. Daar zijn allemaal cursussen voor. Of je een christen man zijn, een christen vrouw zijn, een christen travestiet zijn. Of christen, wat heb je door midden? Want ik moet oppassen met die genderdingen, weet ik veel. Maar ja, je wordt er helemaal... Christen zakenlieden, hoe moet je dat doen? Christen zijn op mijn werk en al dat soort dingen meer. In de samenleving, in de politiek en had het maar wat. Nee, hoezo Christen zijn? Dat is allemaal de wereld. Dat is niet waar het over gaat. Daar ben je wel, maar dat is niet waar het over gaat. Daar ben je wel, maar daar moet je je niet op richten. Dat komt vanzelf wel. Vanzelf met een hoofdletter Z trouwens. Maar dat ben ik. Waar het over gaat is dat woord moet je kennen en aanvaarden en uitleven. Ik ben voor God dood. Ik heb wat verschrikkelijks gedaan. Oké, maar ik ben een kind van God. Dat is het. God ziet mij in Christus. God ziet mij in Christus volmaakt. Ik ben het niet, naar de oude mens, maar dat is niet waar mijn relatie met God op gebaseerd is. En ik moet u nog meer vertellen, ik krijg ook, nou, ik denk toch wel eens in de twee weken wel een opmerking of een vraag over 2 Korinthe 5, waar dan staat, wij kennen elkaar niet naar het vlees. Als je het zo zegt, is het compleet uit zijn verband gerukt. En dat was ook de bedoeling. Want er staat zo dan, van nu aan, kennen wij elkaar niet naar het vlees. Maar wij weten wel van elkaar naar het vlees. Hoewel, ik heb een goed geheugen, ik vergeet het meeste. Dus ik weet er niet zoveel van. En dat is me goed ook. Want kennen is deel hebben aan, gemeenschap hebben met. En het hele punt is dat onze gemeenschap als zodanig, als broeders en zusters, als kinderen gods, is niet gebaseerd op dat we naar het vlees en naar de oude mens gelijkgestemd, gelijkgezind zijn of iets dergelijks. Of dezelfde ideeën hebben, of dezelfde smaak hebben, of wat dan ook maar. Het heeft er niks mee te maken. Onze gemeenschap is niet naar... op grond van wat we naar het vlees zijn, maar naar de geest. Dat wil zeggen, we zijn kinderen Gods. En dat betekent dat we familie zijn en in Christus één zijn, één lichaam zijn enzovoorts. Dat we elkaar daarbuiten niet kunnen uitstaan, dat mag dan zo wezen, maar dat is ook niet de basis van onze eenheid. Dat moet je daar ook niet in betrekken. En daarom staat er ook dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, Colossens 3, wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven. Toch? En uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is Colossens 3. Ik begon vast te lezen voordat ik het opgezocht had, maar toen maar. En dan heet het vers 5 inmiddels, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat wil zeggen, leg dat af, vers 8. Of doe dat uit, vers 9 van Colossense 3 nog steeds. Dat wil zeggen, voor dood houden, dat is niet waar je aandacht aan moet geven. Wij zouden de nieuwe mens aandoen. Alsof het een kleed is. Hè? Het is afleggen van. Het heet ook zo, hè? Afleggen heet dat. Alsof het een kleed. Het is het woord voor kleding. En het tegenovergestelde is aandoen. De nieuwe mens aandoen. Vers 12. En dan meteen. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods. Als heiligen en beminden. De innerlijke bewegingen. Motieven, motie, emotie, dat zijn bewegingen. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, u weet wel, hebben het met innerlijke ontferming bewogen. En hier heet het innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, naar elkaar toe, namelijk als kinderen Gods. Verdragende elkander. Heb je het? Verdragende elkander. Dat betekent dat er toch wel wat gelovigen tussen rondlopen die nogal irritant zijn. Ja, ja. En daar heeft men het volgende op gevonden. Men zet ze gewoon buiten de gemeente. Men spreekt er de ban over uit. Of ze worden geëxcommuniceerd, of weet je, dat gebeurt toch zo. Of ze worden niet toegelaten aan het avondmaal, of ervan geweerd alsnog. En dat soort dingen meer kennen wij toch allemaal of niet? Ik hoop eigenlijk dat u niet weet waar ik het nu over heb. Maar dit is het nou juist niet. Het is verdragende elkander. En dan zegt u misschien, maar zo iemand mag toch niet aan het avondmaal. Dan zeg ik, nou, dat moeten we dan toch maar aan de Heer des Huizes overlaten. Ja. Het was toch zijn tafel? Ja. Hè? Nou ja. Of denken we dat hij daar geen raad mee weet? Nou ja. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft. Maar gelooft u dat Christus u vergeven heeft? Ja. Nou ja, als je dat niet gelooft. Nee, in de praktijk bedoel ik, hè. Als je rondloopt met het idee van dat je schuldig staat tegenover de Heer. Ja, dan heb je dus nu een probleem. Hoe zou je elkaar kunnen vergeven dan? Als je niet eens je eigen vergeving geaccepteerd hebt. Dat moet je accepteren. En dat je daarbij op de knieën moet. Dat het een kwestie is van nederigheid, van oké, Heer, u zegt dat. En ik neem dat van u aan. Toch? Ik weet dat ik dat niet verdiend heb, logischerwijze, maar toch. Zo gaat dat. Doet ook gij al zo, staat er dan. Andersom werkt het trouwens ook. Ik ben ook overtuigd dat als wij niet bereid zijn elkaar te vergeven. Ik heb het over wij als gelovigen onderling. Hè? Als we, over daarbuiten heb ik het niet. Ik zeg niet dat het daar niet op van toepassing is. Ik zeg alleen, daar heb ik het niet over. Als wij niet bereid zijn elkaar te vergeven, als we dat niet kunnen, dan ben ik er stellig van overtuigd dat we ook niet in staat zijn onze eigen vergeving te accepteren. Het is een wisselwerking. Het gaat gelijk op. Heb je dat? trouwens. Zo staat het in het Onze Vader. Vergeef ons, gelijkerwijs ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat veronderstelt, wij vergeven eerst elkaar en daarna doen we een beroep op vergeving van de Heer voor ons. En hier in Colossense 3 staat het andersom. En dat is niet tegenstrijdig, het gaat gelijk op. En als ik hierna alsnog kom in 1 Johannes 2, bij zijn geboden bewaren, wel nu, dan gaat dat daarover. Dat is de consequentie van het woord van God, waarop we ons vertrouwen gesteld hebben, waarin wij geloven, enzovoort. We hebben die verzoening aanvaard, op grond van dat God het ons aanreikt, enzovoort. En dat betekent dat het de basis wordt voor ons praktische leven. Maar ja, praktisch leven, de basis van ons praktische leven is altijd ons denken. Ik had bijna gezegd theoretisch denken, maar omdat het tegenovergesteld is van praktisch. Maar ik weet niet, denken is ook praktisch als je het mij vraagt. Dus vooruit maar weer. Maar waar het over gaat is dat je die wat de Bijbel ons leert, wat Christus ons leert, wat het woord van God ons leert, zouden we ons eigen moeten maken. En dus iets zeggen als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeggen ja, maar niet nee, hè. Zeggen ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Kort, ik kan het ook moeilijk zeggen, met dank aan Johannes de Heer natuurlijk, voor deze regels. Maar zoiets is dat, ja. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf, hebben we al gelezen, en ook besproken. Dus dat is hoe het is. Maar zijn geboden bewaren wil inderdaad zeggen dat wij ook voor onszelf daaruit leven. Wij hebben die voorspraak. Wij hebben iemand die tussen ons en God staat, niet om de scheiding te maken, maar hij heeft de verbinding gemaakt. En dus is Christus onze rechtvaardigheid, onze verzoening, maar hij is ons leven. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is, hè, lazen wij in Colossense 3. En zo is het maar net. Hij is degene die de verbinding brengt tussen God en in de praktijk ons. En niet alleen brengt, hij onderhoudt dat. Sinds wij toegetreden zijn tot dat volk, sinds wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, enzovoorts. Dat is wat het is. En dat gaat dus over onze positie als kinderen van God. En dat Christus verzoening is voor zonde der wereld, dat weet u langzamerhand. Maar dat er verzoening is voor de zonde van de gelovigen, dat is een volgende fase. Dat heeft van doen met het praktisch leven van de gelovigen als zodanig. Zodanig dat de zonden in ons leven onze relatie met God niet verbreken. Ook voor ons niet. Dat we leven in dat bewustzijn. Dat wat er ook gebeurt, wie we ook zijn, hoe fout we ook zijn. We zijn kinderen Gods en we zijn zijn zegeningen deelachtig. En hoe meer we ons dat bewust zijn, hoe sterker wij staan in onze positie. Heb je dat nog? Nou ja. Ik heb al vaker Hebreeën 9 vers 14 in uw midden geciteerd. Het is wat Johannes doet, herhalen, herhalen, herhalen. Hebreeën 9 vers 14 zegt dat het bloed van Christus onze gewetens, van de hoge priester namelijk, daar gaat het over. Hebreeën 9 vers 14, dat zijn bloed onze gewetens zou reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is het punt, dat we gereinigd worden naar hart en geweten om inderdaad de levende God te dienen. En dat betekent inderdaad, wat we net lazen uit Colossense, vergevende elkander, zo we klachten tegen elkaar hebben enzovoort, met al die vruchten van de geest die daar genoemd worden. Nou ja, ik ben er snel overheen gelezen, maar het zijn in principe dezelfde dingen als die je leest in het beroemde vers van Galaten. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzo. Dat zijn dingen die je kunt permitteren als je vrede hebt met God. U weet wel wat er ook gebeurt, maar halleluja, ik ben des vaders eigendom, ik ben een kind van God. En wat het maar is, ook zuster Alt, ook glorieklokken. En, toch? Wat het ook is. Kortom, hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Vers 3 van 1 Johannes 2. En ik wijs u nu eerst op de structuur van dit schriftgedeelte. Soms helpt dat. Doet het meestal niet. Soms is het ook erg arbitrair, maar bij Johannes is het wel duidelijk. Het begint met vers 3. Hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Maar die komt overeen met vers 6. Hieraan kennen wij. Nou ja, zo staat het er niet, maar zo lees ik hem nu even. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Als wij al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Want hem kennen uit vers 3 komt overeen met in hem blijven, in hem wonen, verblijven, uit vers 6. En zijn geboden bewaren in vers 3 komt overeen met al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. Die begrijpt u toch wel, hè? Dat parallele uitspraken zijn. Ja. En daartussenin hebben we vers 4 en 5. En vers 4 en 5 komen ook met elkaar overeen. Dat wil zeggen, daar staat het tegenovergestelde eigenlijk. Want vers 4 zegt, die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Die is een leugenaar en die is niet in de waarheid. Iets korter, wie zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En dat brengt dus scheiding, en dat is het tegenovergestelde van kennen uit vers 3 en eventueel in hem blijven uit vers 6. En vers 4 komt overeen met vers 5, namelijk, maar zo wie zijn woord bewaart, vers 5 is de positieve versie dan van vers 4, en wat in vers 4 heet geboden, niet bewaren, staat tegenover vers 5, zijn woord bewaren, zodat u ziet dat geboden en woord hier echt synoniemen zijn. Woorden worden in dezelfde betekenis gebruikt. En vers 5 zegt dan, maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Dat wil zeggen, dat brengt eenheid, want liefde brengt gemeenschap. En waar vers 4 spreekt over geboden niet bewaren en het brengt leugen, spreekt vers 5 over zijn woord wel bewaren en het brengt leven, gemeenschap. Per definitie dus ook waarheid, maar dat wordt, staat er ook maar als bijvoeglijk naamwoord. Indien is waarlijk naar waarheid namelijk de liefde Gods volmaakt geworden. En dat ik dit zo vertel is opdat u die verzen goed zou lezen en zou vergelijken en zou zien hoezeer ze met elkaar overeenkomen. Vers 4 komt overeen met vers 6. Vers 3 komt overeen met vers 6 en daartussenin vers 4 komt overeen met vers 5. Heb u dat? Verder moet u dat toch zelf lezen en tot die conclusie komen. Het zegt dus dat wij zijn woord, Gods woord, bewaren, zijn geboden bewaren, namelijk dat wij wandelen gelijkerwijs Christus zelf gewandeld heeft, want dat zijn kennelijk zijn geboden. Zal u niet verbazen als ik zeg dat de Heer Jezus Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten. Beslot is, weet u die man ook alweer, Thomas A. Kempis, daar beroemd mee geworden met zijn Imitatione Christi, een boek, beroemd boek, over de navolging van Christus. Ik heb het nooit uitgelezen, ik kom er niet door. Het is me veel te lang draaien, dat schiet niet op. Maar toen maar, dat hoort bij die tijd. Ik verder niks van zeggen, maar hij betoogt dus dat het erom gaat dat wij als christenen navolgers van Christus zouden zijn. En zo is het maar net, zei allen, mijn navolgers, zei Paulus, maar gelijkerwijs ook ik van Christus, enzovoorts. En Petrus zegt, Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Maar als ik nou zou vragen, zo tegen het eind vanavond, geboden zijn geboden, wat heeft de Heer Jezus dan geboden? Anderen hebben het over de leer van Jezus. Hij wordt beschouwd als een goeroe, als een leraar. Maar wat leerde hij dan? Nou ja, daar kom je niet ver mee hoor. Als je nou vraagt wat leerde Petrus... Hij geeft tenminste een fatsoenlijke uiteenzetting, mooi gefatsoeneerd, vormgegeven. In die zin fatsoenlijk. Dat doet Paulus in optima forma, heet dat. Dat is Paulus, zegt de man van de leerstellige uiteenzettingen enzovoort. Maar wat vertelde de Heer nou eigenlijk aan leerstellige uiteenzettingen dan? Oké, een beetje dan. Hij zei, hoe zou het gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? Maar hij vertelde niet wat de hemelse dingen waren. Toch? Nee, denk er maar eens een poosje over na. Wat leerde hij? Een paar losse dingen. Hij zei, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En als je tot mij niet wil komen, dan ga je ook niet de schriften onderzoeken. Dat is mijn variant, maar dat zei hij wel. Hij zei, onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen, maar gij wilt tot mij niet komen. Opdat gij het leven zou hebben, enzovoorts. En daarom hebben mensen geen belang bij onderzoek der schriften. Omdat men niet tot de Heer wil komen, want dan moet je je onderwerpen. Sterker nog, als de Bijbel het woord van God is en dus van bovenaf komstig is, dan valt er niet meer te discussiëren. Het is trouwens sowieso een gedane zaak, fait accompli, je kan er niks meer aan doen. Je kunt niet onderhandelen, je krijgt geen inspraak. En u weet wat er gebeurt als je geen inspraak hebt. Hè? Dan krijg je rellen en demonstraties en weet ik veel tegenwoordig. Dus men belieft dat woord niet. Men zegt de menselijke reden is hoger in rangorde dan de openbaring. Er staat wel van alles in de Bijbel, er is wel iets goddelijks misschien in, maar onze reden, ons eigen denken, ons redeneren bepaalt wel wat er dan wel van God is en wat niet. Dat is officieel tegenwoordig. Nee, dat vind je in alle kerken, die gedachtegang. Omdat men zich niet wil onderwerpen en daar te hoogmoedig voor is. Maar als je dan vraagt, wat deed de Heer dan in zijn, ik bedoel, in zijn omwandeling op aarde? Ik heb het niet over wat later door de apostelen in de brieven alsnog en met terugwerkende kracht over Christus gezegd wordt. Ik heb het alleen over, wat leerde hij dan zelf? En dan moet ik u zeggen dat aan het eind van zijn omwandeling op aarde, en ik geloof dat ze toen al in de opperzaal waren, dat de discipelen zeiden, hé, nou praat u ineens in klare taal. Als je dat nog altijd gedaan had, hadden we het beter begrepen. Maar nu begrijpen we wat u zegt, maar toen niet. Wat heeft u dan geleerd onderweg? Nou, niks. Ja, het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen. Maar het is 2000 jaar verder en we vragen ons nog af wat Koninkrijk is, toch? Dus ja, er schiet niet echt op. Wat leerde hij? Maar één ding. Dat men zich moet onderwerpen aan de schriften die men serieus zou nemen en zou bestuderen als zijnde het woord van God. En daardoor leer je de Heer Jezus kennen, toch? En erkennen. Dat wil zeggen aanvaarden als de van God gezonde verlosser. U weet wel, wij meenden dat hij was degene die Israël verlossen zou, enzovoorts. Dat was hij ook. Ze hadden alleen niet begrepen, de Emmausgangers, dat hij zou sterven en de derde dagen opstaan. Maar ja, dat maakt ook deel uit van de verborgenheid. Dus toen maar. De Heer opende hun de schriften dien aangaande. Maar waar het om gaat is dat als hij staat dat we moeten wandelen zoals hij. Je kan het met één woord aanduiden. Hoe wandelde hij dan? In geloof. In gehoorzaamheid. In onderwerping aan het woord van God. En dat wordt krachtig bestreden in de theologie. Want daar wordt gezegd, nee, maar hij wist alles. Hij stond daar boven. Hij stond boven de schrift. En soms zelfs boven de wet. Enzovoorts. Want de zoon is gelijk aan de vader. Toch? Maar in zijn omwandeling op aarde zegt hij, ik doe niks van mijzelf, ik spreek alleen de woorden die ik gehoord heb, ik doe alleen de dingen die ik gezien heb, enzovoorts. En vervolgens staat het dat de vader al het oordeel zou geven aan de zoon, zodat hij nog steeds ondergeschikt is, of zo, toch? Dan krijgt de macht ook van bovenaf, enzovoorts. Maar ik bedoel maar, de Bijbel leert dat het verzoeningswerk van Christus tot stand gekomen is uit het geloof van Jezus Christus. Als hij dan al een voorbeeld gegeven heeft, dat wij zouden navolgen, in wiens voetstappen wij zouden navolgen, dat zijn de woorden van Petrus, dan is het dit voorbeeld van geloof, met alle consequenties van dien. Want Petrus zegt, hij heeft geleden, hij heeft voor ons geleden, opdat wij in die voetstappen zouden wandelen. En hij heeft ons daarmee een voorbeeld nagelaten. En Paulus heeft het in Romeinen 3 is het geloof ik nog, nee, het is 4, of is het 4, weet ik niet meer. Maar hij zegt, men zou wandelen, 4, men zou wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Want je kunt wel zeggen dat je van Abraham afstamt, zaad van Abraham bent, maar dat is alleen van betekenis als je ook nog wandelt in de voetstappen des geloofs van Abraham. Dat is waar het om gaat. Die wandel wordt bepaald door geloof. Dat betekent dus ook voor ons dat onze levenswandel bepaald wordt door geloof. Dat het meest kenmerkend is voor al wat wij doen en voor alle beslissingen die wij nemen. Dat bovenop ligt. Wij hebben dit, dat woord van God dat ons onderwijst met betrekking tot wat God doet. En dus ook aan de andere kant hoe het met deze wereld ervoor staat. En het onderwijst ons dat we aan deze wereld onttrokken zouden worden. En zouden wandelen in zijn licht. En ons zouden afhankelijk stellen van hem. Coûte que coûte. Ik vind het altijd aardig dat dat in het Frans gaat. Kosten wat het kost. Ik vind het niet erg Frans, de inhoud ervan. Maar toe maar. Maar daarom. Dat is het. En dan moeten wij soms in ons leven beslissingen nemen die naar de mens gesproken volkomen dwaas zijn. Of op zijn minst onverstandig. Maar toch, ik kan u de verzekering geven, als u echt serieus zulke beslissingen neemt, zo van, naar de mens doe ik het fout, maar ik ben nog helemaal een kind van God en naar de Heer toe ben ik dit wel verplicht. Dat soort beslissingen, daar word je echt blij van hoor. Echt wel. Die stomme knopen doorhaken, ophouden met die compromissen te sluiten enzovoorts. Niet dat je nooit compromissen moet sluiten, daar is het leven vol mee. Dat is nu helemaal niet anders. Daarom zitten we in deze zaal. Je moet compromissen sluiten, dat is niet anders. Maar het hoeft niet ten koste te gaan van onze trouw aan de Heer. Daar gaat het om. Als het dat zou zijn, is het niet goed. En dat is waar het om gaat. Het gaat niet over fietsen op zondag. Of welke kleur kousen je moet aantrekken. Of ik weet zo gauw geen andere voorbeelden. Nee, echt niet? Oh nee, zondagsteek houdt geen week. Dat was het ook, ja. Wij mochten wel de Spiegel lezen op zondag. Nou ja, bij mijn oom thuis hebben we het nu over. En niet bij mijn ouders thuis, dus dat was weer anders. Maar we mochten wel schaatsen op zondag, maar als de buren het maar niet zagen, dan moest het in een ander dorp of zo. Want het was slecht voor ons, we mochten dat best. Maar het vervelende is dat je dan allemaal weer gepraat en geroddel krijgt, wat je ook liever niet wil hebben. En voor de zaak des heren is dat ook al niet voordelig. Althans, zo werd er gedacht. Of dat terecht was of niet, weet ik niet. Maar het was een oprechte redenering. Want bijbels is ook, je bent de Jood en de Grieken en Grieken, je kunt je best aanpassen. Ik heb twee zusters gekend die een groot deel van hun leven besteed hebben aan het bezoeken van Joodse mensen, Joodse gezinnen ook, om daar Nieuwe Testamenten te brengen enzovoorts. En die twee, die leefden kosher. Dus die konden zo met die lui aan tafel eten en soms zelfs de hele huishouding overnemen. Als ze in een gezin kwamen waar problemen waren en zo, en ziekte en dat soort dingen. Want ze waren kosher. Dus dan leefde ik ze thuis kosher, dus dat konden ze. Maar niet uit principe, maar uit praktische overwegingen. En dat is ook waarom Paulus Timotheus besneed. Dat gedoe over heeft de Griekse vader, dus hij is een heiden. We willen hem meer niet horen. Dat vermeed hij gewoon. Nog net had een Joodse moeder, dat wel, Timotheus. Titus had een heidense vader en een heidense moeder, maar die werd niet besneden. Want die gold als vol heiden. Oké, dan was dat weer toegestaan. Allemaal gedoe. Maar goed, dus je moet af en toe compromissen sluiten. Waar precies? Ja, u denkt toch niet dat ik u dat ga vertellen? Dat is nou de aardigheid van een volwassen mens en een volwassen christen. Dat moet en dat mag hij zelf beslissen. Die keuze moet je zelf maken. Zie? Maar wat je moet weten is wie je bent. Een kind van God, officieel van Gods wegen ontrokken aan deze oude schepping, een nieuwe schepping, kind van God, onderweg naar zoonstelling. En in die tijd moeten we zien dat we volwassen worden in het geloof en begrijpen waar de Heer mee bezig is, zodat als we in de toekomst ook nog verlost worden van het lichaam, zal ik maar zeggen, dat we weten waar we aan toe zijn. Zoiets. En intussen leren wij hier om te gaan met de omstandigheden. Nou, daar mag u een poosje over nadenken, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hier weer mochten samenkomen rondom uw woord en daarmee rondom uzelf. Wij danken u dat u ons trekt uit deze tegenwoordige, boze, duistere wereld, opdat we zouden leven reeds nu in die toekomende wereld, die toekomende eeuwen, als uw kinderen onderweg naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En we danken u dat we uit uw woord leren verstaan dat u, toen wij tot geloof kwamen, dat u toen een werk aan ons begonnen hebt dat u zou voleindigen tot op de dag van Christus. Dat u ons niet rekent naar de oude mens, maar als uw kinderen, als wedergeboren en als gevuld met de Heilige Geest onderweg naar de aanstelling tot zonen. Want u hebt ons geroepen als eerstgeborenen om koningen en priesters te zijn voor alle eeuwigheid. En we danken u, Vader, dat we ons deze dingen eigen mogen maken. En dat ze ons veranderen in ons denken naar de inwendige mens, in ons gemoed. En dat het ons bewust doet worden dat wij uw dienstknechten zijn hier op aarde. Dat wij onze levens aan u zouden wijden en onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Opdat daadwerkelijk uw werk in ons voortgang mag vinden. En daarom, Vader, wij danken u nogmaals dat we dan hier mochten zijn, ons mochten voeden met dit woord. En we willen u vragen of u dat woord in onze harten wil planten. Dat wil vaststellen. Opdat dat geloof en dat nieuwe leven in ons mag opwassen, gebouwd mag worden. En wij niet meer zouden zien naar of op onszelf of op elkaar, maar integendeel ons geborgen zouden weten bij u. En aan uw hand, om zo te zeggen, zouden onderweg zijn naar dat land dat we in het verschiet hebben. Die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel, met alles wat daarbij behoort. Wees u dan zo ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.